Voordat je gaat luisteren naar Dick en Daniel, nog even een mededeling. We maken bij het Nederlands Dagblad verschillende podcasts. En in zo'n podcast kan je ook adverteren. We hebben daar verschillende mogelijkheden voor. Wil je daar meer over weten? Neem dan contact op met ND Zakelijk door een mail te sturen naar ndzakelijk@nd.nl. En dan nu door naar Dick en Daniel geloven het wel.
Dit is Dick en Daniel geloven het wel, een podcast van het Nederlands Dagblad. Alles wat je wil weten over geloof en kerk. Met elke week interessante gasten en altijd Dick Schinkelshoek en Daniel Gillissen.
Hey, mooi dat je luistert. Het gaat niet goed met de gezondheid van de paus. Gaan we binnenkort meemaken dat de 87-jarige leider van de katholieke wereldkerk terugtreedt? Of zelfs misschien overlijdt? En wat gebeurt er dan? Katholieken en ook protestanten over de hele wereld leven mee met het wel en wee van de man die de opvolger van Petrus heet te zijn.
Sowieso is paus Franciscus een kerkleider zoals ze die nog maar weinig hebben gezien. Hij is geliefd, sociaal bewogen, heeft oog voor daklozen, minder bedeelden. Ook niet te beroerd om lastige thema's in de katholieke kerk aan te snijden, zoals de plek van homo's en van gescheiden gelovigen. Maar het gaat dus niet zo goed met hem. En daar is op dit moment dat we dit opnemen nog niet zo heel veel aanleiding voor om te denken dat het heel snel mis met hem gaat. Maar misschien moeten we het er daarom wel eens een keer stevig over hebben met elkaar. Wat kenmerkt nu eigenlijk deze paus en hoe gaat het verder als hij er straks niet meer is?
Nou, en dat doen we met onze eigen Vaticaanwatcher van het Nederlands Dagblad, Hendro Munsterman. Goed dat je er bent.
Ja, dankjewel.
Even uit Rome over.
Ja.
Hey, jij, een paar weken geleden heb jij de paus een hand gegeven. Hoe was dat?
Ja, dat was de eerste keer. Dus wij zitten als Vaticaanwatchers. We zitten met zo'n 180 mensen een beetje op zo'n kluitje internationale media naar die paus te kijken. En het Vaticaan te gaan te slaan, te beschrijven.
Hoeveel Nederlanders zitten daartussen?
André Vrede is er van de NOS. En ik ben namens onze prachtige krant. En ja, dat is het wel een beetje. Dus we zitten met twee Nederlanders in die club. Er is ook nog iemand van het Reformatorisch Dagblad die geaccrediteerd is, maar dat niet voltijds doet. Dat is wel een exclusieve club eigenlijk, in zekere zin. En wij mochten voor het eerst in de geschiedenis, die clubjournalisten mochten wij bij de paus op audiëntie. Dat was heel vroeg in de ochtend, dus dan moet je echt heel vroeg op het Sint-Pietersplein staan. En dan, dan moet je dus langs... Ja,
medelijden.
Ja. die poortjes door en die Zwitsers wachten voorbij. En natuurlijk. En dan krijg je een toespraak van de paus. Die las hij toen nog net zelf voor. Dat kon nog net. Hij was nog niet verkouden, zoals het dan later heet. Of een milde griep werd het ook wel genoemd. Ja, en dan mochten we allemaal een handje geven. Ja, ja. Dat was leuk.
Dus als ik jou nu een hand geef, ja? Dan ben ik nog maar één handdruk bij de paus vandaag.
Ja, aangenaam.
Ja, dat is toch wel bijzonder. Hey, er is een foto dat je hem iets in het oor fluistert op het moment dat jullie elkaar die hand geven. Wat heb je tegen hem gezegd?
Dat valt onder het pauselijk geheim, dat snap je wel.
Ai, ai, ai.
Kom op.
Onthul even hier.
Nee, dus ik heb hem... je mag natuurlijk iets zeggen. Dus ik heb hem bedankt voor wat hij doet voor de kerk, voor het christendom. En ik heb hem gezegd dat het belangrijk is dat hij niet de kleine landjes vergeet.
Ah, kijk.
Dus, want dat is wel het dingetje, hoor. Dus ik vind ook dat wij in Nederland... daarom vind ik het zo goed dat wij als krant daar aandacht aan besteden. Ik vind dat wij in Nederland veel te veel leunen op wat Amerikaanse media en persagentschappen schrijven. Wij maken veel
over
te weinig...
Over de paus, over de katholieke kerk.
Überhaupt, hoor. Ja. Dus ik vind de ver-Amerikanisering van het Nederlandse medialandschap erg zorgwekkend. Maar dat komt ook omdat ik langere tijd in Frankrijk heb gewoond. En dan krijg je vanzelf een anti-Amerikaans ook al complex, denk ik. Maar wij tikken gewoon heel veel vaak over wat Associated Press, Reuters en allerlei andere kerkelijke media doen. En ik vind ook dat wij als klein landje en ook als geseculariseerd landje zelf het nieuws moeten kunnen maken. En,
Maar jij bent Vaticaan-watcher. Het komt mij altijd een beetje over als een soort koninklijk huisverslaggever. Het object van je interesse, van al je kennis, spreek je eigenlijk nauwelijks of nooit. Ik bedoel, nee. Je schrijft voortdurend over de paus. Dit is pas de eerste keer, dat doe je al jaren. Dit is pas de eerste keer dat je mijn handje hebt gegeven.
Ja. Ja, en,
is
en,
toch een beetje gek?
En veel van mijn collega's hebben het nooit gedaan. Weet je? Dus de enige mogelijkheid om regelmatig met de paus te kunnen babbelen, is meereizen met vliegreizen. Dus dat je in zo'n vliegtuig gaat zitten.
Met zo'n pausbezoek.
Zo'n pausbezoek. Dus dan gaat hij naar willekeurig welk land in de wereld. En dan mogen journalisten mee. Nou, dat is hartstikke duur. Dat hebben wij nog nooit gedaan als krant. We hebben nog nooit betaald voor... We hebben het één keer gewild. Toen werd die keuzeres uit...
Recentelijk nog, hè?
Ja, recentelijk nog. Toen zou ik mee naar Dubai voor het eerst. En toen werd die pausreis afgelast.
Ja, heb je zelfs, een pak voor laten aanmeten?
Ik heb mijn paspoort moeten laten vernieuwen zelfs. Dus via de ambassade in Italië heb ik urgent een paspoort aan laten maken. En het werd op het laatste moment afgelast, omdat hij ziek werd. Ja. Ja. Dus dat is een mogelijkheid om de pauze een klein beetje te kunnen spreken. Maar nee, hij wordt heel erg afgeschermd. En deze paus kiest heel bewust de mensen uit met wie die interviews geeft.
Dus heb jij een soort fascinatie voor de paus? Of moet ik dat zien?
Ik heb een fascinatie voor zijn ambt. Hè. Dus ik vind de rol die deze persoon speelt, en of dat nou deze paus is of de vorige of die ervoor, of welke dan ook, of de volgende, is een fascinerende. Omdat het een hele unieke plek is. Hè. Dus...
Dat is ook mensen... uniek, want omdat hij staatshoofd is en tegelijk hoofd van een wereldkerk.
Ik denk dat er is niemand in de wereld te bedenken die kijk, dit gaat over 1,4 miljard katholieken. Hè? Dus dat is wereldwijd. Er is geen enkel land ter wereld waar dit niet vertegenwoordigd is. Het is de staat. Dus het is religieus al gigantisch. Er is geen enkele religie die dit heeft. Geen enkele godsdienst, geen enkele kerk die dit ook bij elkaar moet houden. Dat is vreselijk ingewikkeld. Daar gaan we het vast nog over hebben. Maar hij is ook inderdaad nog staatshoofd. Dus hij is hij heeft diplomatieke betrekkingen. Hij bemoeit zich tegen allerlei oorlogen aan en zo. Er is geen enkel land ter wereld dat zoveel diplomatieke betrekkingen heeft als het Vaticaan op de Verenigde Staten na. Het barst in Rome, je kunt je dat niet voorstellen. Het barst in Rome van de ambassades. Dus elk land, Nederland heeft 3 ambassades in Rome. 1 voor Italië, 1 voor Vaticaanstad, dus de Heilige Stoel. En 1 voor de Verenigde Naties. Daar zitten 3 grote Verenigde Naties organisaties. En dat krult door elkaar, al die diplomatieke betrekkingen. En het Vaticaan speelt een hele actieve rol.
En dan heb je het nog niet over zijn morele gezag. Ik bedoel, want eigenlijk alle pausen, zeker in de recente geschiedenis, die doen geregeld uitspraken over hoe het eigenlijk zou moeten gaan in de wereld.
Ja, zeker deze paus, nog veel meer dan de vorige. En dat morele gezag laten ze ook gelden. En het grappige is dat het ook door niet-katholieken wordt erkend. Wie kan er op dit moment in de wereld nog met enige morele autoriteit spreken tegen iedereen? Ik denk dat eigenlijk de paus een van de weinigen is die dat zou kunnen.
Ja. Ja. En hoe gaat dat dan als jij als Vaticaanwatcher, hè? Hoe gaat dat nou in zijn werk, zo'n dag? Want inderdaad, zoals Dick al zei, het is een beetje dat koninklijk huisverslaggeving. Je spreekt de paus niet steeds. Je kunt niet steeds aan hem vragen van hey, hoe kijk je hier of hoe kijk je daar tegenaan. En tegelijk is het ook een soort Den Haag, zeg maar even, in het groot. Hoe werkt dat?
Ja, het is heel veel contact te leggen. Het is heel anders werk. Hè? Dus in het begin deed ik het vanuit Frankrijk voor onze krant. En dan was ik er wel af en toe. Maar dat was natuurlijk heel anders werk. Nu zit je er middenin en moet je dus heel veel contact te leggen. Met mensen praten, drinken, af en toe wat eten. Zorgen dat je op de hoogte bent. Contacten met ambassades ook onderhouden. Die willen af en toe nog wel wat, ook wat zeggen over dingen organiseren. Heel, heel concreet. Hè? Dus ik werk vaak op de Sala Stampa, heet dat. Dus het perscentrum van het Vaticaan. Daar mogen wij werken. Ik ben geaccrediteerd. En dan zit ik naast collega's. En we delen dan ook wel eens wat informatie uit. Bijvoorbeeld de informatie onlangs over kardinaal Eik. Die door de paus geconsulteerd was. En die door de paus de kardinaal van Nijmegen werd genoemd. Daar kwam ik achter op dat ik in die perszaal zat met een Franse collega. En we keken elkaar en we dachten, wat is hier aan de hand? Nou, zo ontdek je dus dingen. Maar we krijgen dus elke ochtend krijgen wij een mailtje van het Vaticaan als geaccrediteerde journalist. En dan zeggen we, god, de paus ontmoet vanochtend deze mensen. Maar daar mogen we dan nog niet over schrijven. Dat is allemaal onder embargo. Maar dan kun je al wel vast je dossiers voorbereiden. En we weten dat er een tekst gaat komen van tevoren. En dan probeer je dan te begrijpen wat er aan de hand is. En ook vooral te zien wat er niet gezegd wordt. Want Vaticaanwatje is soms toch ook wel een beetje Kremlinwatje. Het is veel duiden. En proberen te begrijpen wat er tussen de regels door eigenlijk gebeurt. De grote lijnen vasthouden. En ondertussen, het is ook een spanningsveld. Hè? Want kijk, zo'n kerk, het hangt aan elkaar van mensen. Heel veel mannen ook, celibataire mannen, die hun leven daarvoor gegeven hebben. Maar ze geven hun leven niet alleen voor Christus en de kerk, maar ook voor hun eigen ideaal daarin. Hun eigen zicht daarop. En dat levert natuurlijk ook spanningen op tussen wat rekkelijke en de precieze. En de mensen die wat internationaler denken dan de mensen die wat Italiaanse denken. Nou goed, in dat gigantische spanningsveld probeer ik voor onze lezers dat te beschrijven en te duiden. En zo goed en kwaad als het kan. Met een eigen Nederlandse blik.
Ja, een soort combinatie zoals je zei, Daniel. Ik moet er toch wel aan denken, zoals van Koningshuisverslaggever en een beetje Politiek Den Haag. En Hendo, we gaan het dus over Franciscus hebben. Over zijn gezondheid, over hoe het verder gaat. Mocht hij nou straks aftreden of overlijden. Dat zijn de twee opties die er zijn. Dan moeten we het ook hebben, denk ik, over waarom dit nou echt een bijzondere paus is. We gaan nog niet in de verleden tijd over hem praten. En waaraan zullen we hem ons straks herinneren? Eerst maar eens, hoe gaat het nu met hem? Je hebt hem dus net gezien. Je hebt hem een klein beetje gesproken. Wat voor indruk maakte die toen op je?
Ja, de foto's die ik van de Vaticaanse persdienst kreeg, die waren prachtig. En hij zag er heel goed uit op die foto's. Maar dat was...
Hij was een beetje gefotoshopt.
Ja, was een lucky shot. Nee, daar werd niet gefotoshopt volgens mij. Maar het was wel een beetje een lucky shot. Want hij zag er echt fragiel uit. Ik vind hem ook heel fragiel. En ook als je bijvoorbeeld de camerabeelden vergelijkt met de algemene audienties op woensdagochtend. En als je kijkt hoe dat dan in de werkelijkheid is, wat er dus niet door de Vaticaanse televisie werd uitgezonden, wat eruit wordt geknipt, waar de camera's wegdraaien, dan zie je echt dat hij kwam bijvoorbeeld een paar dagen geleden, hij kwam niet eens de pausmobiel in. Dus hij zou na die algemene audiëntie nog eventjes dat plein overrijden.
Ja, een rondje maken, ja.
En ze kregen hem helemaal de pausmobiel niet ingehezen. Dus dan denk je toch wel, dat gaat niet helemaal goed. Dat
ja, heeft allemaal met zijn... is hij echt behoorlijk
dat zijn dus zijn knieën. Geworden. Dat zijn zijn knieën. Mm. Hij zegt daar zelf over, je regeert de kerk niet met je knieën, maar met je hoofd. Dat is wel een punt. En dat hoofd is goed, hè.
Hij is scherp.
Hij is heel scherp. Dus zijn huis, zijn persoonlijke lijfarts, zei onlangs tegen een collega van me, met 87 jaar, ik heb nog nooit iemand gezien die zo scherp is als deze man van met 87. Dus dat werkt wel. Maar er schijnen toch wel wat fikse problemen te zijn op de lichamelijke gezondheid.
Ja, want je had het net over die milde griep of die verkoudheid waar ze het dan over hebben. Ja. Dan denk jij, daar is wat ernstigers.
Ja, dus als het Vaticaan dat soort woorden gebruikt, dan betekent dat niet altijd wat het zegt. Dus,
betekent het gewoon een fikse longontsteking?
Dat zou, dus vorige keer bijvoorbeeld, vorig jaar had hij ook eens ineens een milde griep werd er gemeld. En dat bleek gewoon een longinfectie te zijn.
Er stonden inderdaad al die media bij dat ziekenhuis.
Ja, dus daar stond ik ook tussen.
Kate in de Verenigd Koninkrijk. Iedereen wil weten, hoe is het dan met de paus?
Dus dat Gemelli ziekenhuis, dat is het gigantisch grote katholieke universitair ziekenhuis wat daar ten noorden van Rome staat. Daar staat een kleine heuveltje, staan dan al die camera's van CNN, Reuters, weet ik veel welke grote...
Al die Amerikanen weer.
Ja, daar wandel ik dan een beetje tussendoor, ook een beetje om te kijken, de sfeer te voelen. Maar dat begon ook als een milde griep. Ja, dus dat... Ja. En dat, maar dat is... Men wil natuurlijk ook voorkomen dat die conclaafkoorts op gaat.
Ja, dus het Vaticaan heeft een belang om dat allemaal zo klein mogelijk te houden. Ja.
En dat is een traditie. Er gaat een gezegde in Rome rond. En dat zegt, de paus is pas ziek als hij dood is. En daarmee bedoelt men eigenlijk... Je kunt van de paus eigenlijk niet met goed fatsoen zeggen dat hij ziek is. Want dan maak je hem eigenlijk ook... alle besluiten die hij dan nog neemt, worden minder waard op de een of andere manier.
Ja. Maar goed, jij probeert daar doorheen te prikken. Jij probeert alle signalen daaromheen op te vangen. Wat denk jij? Moeten we ons zorgen maken?
Ja, ik denk dat er de reden is om te denken dat het misschien wel heel snel zou kunnen gaan.
Ja?
Heeft met twee dingen te maken. Zijn geestelijke gezondheid is goed. Zijn knieën zijn zwak. Maar goed, dat is allemaal op te lossen. Maar er zijn ook wel aanwijzingen dat het ook anders lichamelijk niet zo goed met hem gaat.
Hij heeft
bijvoorbeeld vorige week, weten we, een aantal dagen geleden heeft hij een CT-scan ondergaan in een Romeins ziekenhuis. En dat heeft hij in november vorig jaar ook al gedaan. Maar in november werd toen de uitslag daarvan bekendgemaakt door het Vaticaan. En de uitslag was, er is niks aan de hand, we hebben niks gevonden. En dit keer is er geen uitslag bekendgemaakt. Dan ga je toch echt die oren krabben en denken van, goh, waarom zegt men nu niets? Hè? En als je dan ook nog uit kringen rond de paus en rond zijn persoonlijke lijfarts hoort dat zijn arts zich zorgen maakt over zijn gezondheid. En zegt, ja, het kan elk moment gebeurd zijn.
Ja.
Ja, kijk, het is een 87-jarige man. En de grap is ook, hij weet niet van ophouden. Weet je, als ik dus elke ochtend dat lijstje krijg met de mensen die ontmoet, dat zijn elke dag tussen de 5 en 15 verschillende audienties. Met groepen mensen, met staatsleiders, regeringsleiders, staatshoofden, minister-president, natuurlijk bisschoppen, nuncius van in een of ander land waar weer wat aan de hand is. En het houdt niet op, het gaat maar door.
En dan kan je het niet alleen maar doen met wat je dan ingefluisterd is natuurlijk. Dan moet je toch wel een beetje bij de pinken zijn.
Kijk, bij de pinken is hij natuurlijk wel. Ja. Maar je moet het lichamelijk ook wel vol zien te houden.
Ja, precies.
Okay. Hij staat elke ochtend 4 uur op, hè?
Oh ja, hij slaapt echt kort.
Hij slaapt echt kort. Hij staat
dus ik weet niet hoe laat hij in bed gaat natuurlijk. Maar...
En dan neemt hij eerst een uur tijd voor meditatie en stilte en gebed. Het is een man, hoe die batterijen dat volhouden, je vraagt het je af. Dus het is echt een mysterie.
Maar ze houden er een keer mee op. Dat kunnen we natuurlijk,
wel. Dat is een veilige voorspelling.
Ja. En dan kan het twee kanten opgaan, zeg maar. Ik bedoel, het is of na het overlijden, als ze echt helemaal stopt, of hij treedt af zoals zijn voorganger Benedictus heeft gedaan.
Ja.
Ja. Wat acht jij het meest waarschijnlijk bij deze paus?
Hey, nou, ik durf er geen geld op te verwetten. Nee. In principe is hij niet tegen aftreden. Maar hij vindt ook dat dat alleen om hele goede redenen moet gebeuren. Dus als iemand zeg maar, lichamelijk of geestelijk niet meer in staat is. Als iemand geestelijk niet meer in staat is, als hij geestelijk niet meer in staat is, dan gaat hij zelf aftreden.
Ja.
En geeft hij de pijp aan maten. En daar komt ook nog eens bij. In het huis waar Benedictus XVI woonde, dus in de Vaticaanse tuinen, daar woonde altijd een stel Italiaanse vrouwelijke religieuze nonnen. En die heeft hij nu laten vervangen. Of dat was stond een tijdje leeg. En daar zijn nu Benedictinessen uit Argentinië ingekomen te wonen, uit Buenos Aires. Nou, toen keken we natuurlijk ook met z'n allen even elkaar aan.
Dat is een soort eerste signaal dat hij gaat aftreden.
Dat is een eerste signaal. Als hij gaat aftreden, dan kunnen zij gewoon een lekkere Argentijnse mate van hem maken. Zodat hij zich thuis voelt.
Een beetje zoals thuis. Ja. Maar jij zegt toch, ik moet het allemaal nog maar zien. Want alleen die knieën, dat is geen reden genoeg om af te treden.
Collega's van mij zeggen altijd, hij vindt het gewoon veel te leuk ook. Te doen. Okay. Ik denk dat hij er ook heel erg... Dat is het ene, maar het andere is... hij is er heilig van overtuigd dat hij een missie heeft in deze kerk. En die missie, gaan we het zo meteen over hebben, denk ik... die missie heet synodaliteit. De missie heet deze kerk veranderen. Ja. En hij wil vast en zeker tot oktober van dit jaar blijven zitten... om die synode die in oktober tot een eind moet komen... om dat goed af te werken en dat over te geven... naar zijn opvolger, zodat wat hij begonnen is doorgaat.
Maar goed, dat is dan aan het eind van dit jaar, is dat zover.
Ja.
Laten we even zeggen, hij gaat aftreden. Hij maakt dat op een gegeven moment bekend. Dat kan niet te lang van tevoren, denk ik. Hoe werkt dat? Hoe heeft Benedictus dat aangepakt? Hoe zou Franciscus dat...
Ja, er zijn geen echte regels voor. Hè? Dus het enige wat gezegd is in het kerkelijk recht... is dat het aftreden duidelijk moet zijn, helder... dat er geen twijfel over mogelijk is... En dat het vrijwillig moet. Dus het mag niet onder druk of onder dwang. Dus als er ook maar enige spoor is van dwang van buitenaf... dan is het aftreden ongeldig. Nou, Benedictus deed het op 11 februari 2005. Kondigde hij dat aan in het Latijn. Dat is een prachtig moment, want je moet je voorstellen... het was een consistorie, dus een soort vergadering van de kardinalen die in Rome wonen. Die zaten daar een beetje te knikkenbollen in die prachtige zaal. En de paus had net een aantal heiligverklaringen er nog doorgejast.
En ineens
neemt hij in het Latijn, in prachtig kerklatijn... waar achteraf wel een fout in zat, maar dat is een ander verhaal... neemt hij het woord en hij zegt... jongens,
nu even opletten, wakker worden.
Nee, dat zei hij niet. En iedereen zat te slapen. En de grap is, niemand had het in de gaten. Niemand wist dat er gebeurde. Een van mijn collega's, een Italiaanse collega... die zat in die zaal... en die kende nog haar Latijn uit van vroeger, van de middelbare school. En die dacht, hier is iets aan de hand. Dus die ging als een gek bellen en zij heeft het ontdekt. Dus niemand had in de gaten dat paus Benedictus XVI aftrad, behalve die Italiaanse collega, dankzij haar school Latijn. Nou, en zo is het toen gegaan. Hoe deze paus het gaat doen, is de grote vraag. Dus toen was het 11 februari en op 13 maart hadden we een nieuwe paus. Dus een maand later.
Ja, er zat een maandje tussen.
Of deze paus het op diezelfde manier gaat doen, weten we helemaal niet. Kijk, deze paus doet eigenlijk alles anders dan zijn voorgangers. Dus hij is volstrekt onvoorspelbaar. Het is vreselijk voor ons, want het gebeurt ook nog vaak in het weekend... en op dagen dat je eigenlijk liever wat anders aan het doen bent. Maar dat hoort bij het vak, hè? Zo gaat dat nog eenmaal.
Maar bij Benedictus was ook al bijzonder natuurlijk. Want het was voor het eerst in, weet ik, 600 jaar of zo... dat er een paus was die terugtrad en niet in het harnas overleed.
Ja, dus Benedictus heeft echt het pausambt in zekere zin ook veranderd. Hè? Dus ik heb dat toen ook geschreven bij ons in de krant. Van een soort... pausambt, wat dat ontologisch, zeg maar even heel chic, ingezet is, waar zeg maar het pausambt de persoon verandert.
Ja, wordt dus het veel paus, dan kom je dus nooit meer vanaf, dan moet je dus overlijden.
Is het een veel functionalistischer pausambt geworden. Hè? Dus waar je ook van kan zeggen, jongens, nu ben ik het niet meer. Ja, en dat was tot voor dan, en zeker onder Johannes Paulus II, die tot zelfs toen hij nog Parkinson had. Al Parkinson.
Ja, ik denk dat de oudere luisteraars die zich dat misschien nog wel herinneren. Dat hij helemaal in zijn stoel hing en er kwam nauwelijks meer een woord uit.
En hij zelf zei, Jezus is ook niet van het kruis afgestapt. Dus hij had een beeld van het pausambt, waar het pausambt met de persoon zo verkleed, zo samengesmolten was, dat je dat bijna niet meer kon scheiden. Nee. Mm. En Benedictus heeft daar een eind aan gemaakt. Dus ja. Je kunt gewoon, als je paus bent geweest, ook weer gewoon Benedictus worden, of zelfs Ratzinger.
Ja. Ja. En vind je dat een goede ontwikkeling eigenlijk? Ik bedoel, je bent vooral een waarnemer, maar je vindt er ook vast iets van.
Ik ben een waarnemer, ik ben natuurlijk ook theoloog. En dat helpt natuurlijk ook in het interpreteren van de hele toestand. Maar kijk, de katholieke theologie gaat ervan uit dat er drie wijdingen zijn. Drie kerkelijke ambten. Diakenambt, priesterambt en bischopambt. Voor die drie functies, voor die drie ambten word je gewijd. Voor een pausambt word je niet gewijd.
Nee.
Het is geen aparte wijding. Het is, je bent paus omdat je bisschop van Rome bent.
Ja, precies. Je bent gewoon een bisschop. Je bent de eerste bisschop onder die vele
bisschoppen. Ja, dus in het Latijn zeggen we dan primus inter pares. Je bent de eerste onder de gelijken. De paus is niet bisschop van Rome omdat hij paus is. Hij is paus omdat hij bisschop van Rome is. En zoals elke bisschop kan aftreden, elke bisschop moet zelfs met 75 jaar het ontslag aanbieden, kan ook de paus aftreden. Dus in die zin is het een hele...
Zou de paus niet ook gewoon met 75...
Nou, ik zou zelf graag een leeftijdslimiet willen voor de paus. Ik denk dat het goed zou zijn. Helemaal nu we allemaal veel ouder worden en vaak ook krakkemikkiger en zo.
Maar deze paus was ouder dan 75 toen hij aantrad.
Ja. En het is natuurlijk ook voor de kardinalen wel een kwestie. Hè? Wil je een jongere paus of wil je juist een oudere paus?
Wat is er voor een... Want ik denk dat veel mensen het gevoel hebben dat er vooral oude mannen worden gekozen. Ja. Wat is het voordeel van een oude man?
Het voelen van een oude man is dat het snel voorbij is.
Ja. Dus je bedoelt, als je een dertiger daar neerzet op die plek, ja, dan zit je er misschien wel 50 of 60 jaar mee.
Kijk, allereerst, de ongeschreven regel is dat de paus onder de kardinalen wordt gekozen. Kijk, die kardinalen, dat zijn allemaal ervaren kerkmensen, kerkmannen. Die hebben allemaal al pastorale ervaring opgedaan, zijn bisschop geweest. Dus daar ben je niet de jongste kardinaal momenteel is 49. En die is veruit de jongste. Dus onder de 50 word je al geen kardinaal. Dus dan,
Maar even tussendoor. Je hoeft toch geen kardinaal te zijn om paus te kunnen worden?
De regels schrijven daarover niets voor. Hè. Dus de officiële regels zeggen dat elke man, katholieke man, zou in principe paus kunnen worden. Er is zelfs op een gegeven moment in de 9e eeuw...
Celibatair levende man?
Nee, celibatair levend hoeft ook niet, nee. Nee, dus,
je maakt kans, Hendro.
Als jij een katholiek wordt, dan zou je zomaar paus kunnen worden. Ja. Dus die regels...
Goed, niet gebruikelijk.
Niet gebruikelijk.
Ik zie mijn dochter van 7 al door de gangen van de Sint-Pieter rennen.
Maar wat is het voordeel van een oudere paus? Het oudere paus is ook iemand die ervaring achter zich heeft, die wat meer gezin heeft van de kerkelijke cultuur.
Je hebt een enorme wijsheid nodig. En
je hebt veel wijsheid nodig.
Verbindingskracht.
En je natuurlijk ook je netwerk aan nodig. Zo'n netwerk neem je ook mee. Kijk, en Johannes Paulus II bijvoorbeeld, die was 26 jaar paus bijna. Meer dan 25 jaar paus. Dat is een kwart eeuw. Dat was heel lang.
Ja.
En de kerk is ook een organisme dat beweegt en dat met de tijd mee moet bewegen. Dus het is een heleboel kardinalen vinden het niet zo handig om iemand te hebben van je weet dat hij langer dan 15 jaar gaat zitten.
Ja. Nu slaan we trouwens wel even een stap over, want we hadden het over dat er echt twee opties zijn. Hij gaat aftreden, ja, maar hij kan ook overlijden.
Ja, dat is des mensens, hè?
Ja, precies. We hebben natuurlijk net het overlijden van Benedictus meegemaakt.
Ja.
Dat was oudejaarsdag, hè? 2022. Volgens mij was jij in Nederland en je moest hals over kop terug naar Rome.
Hou op, scheid.
Ja. Gaat die uitvaart van Franciscus, die we daarna hebben gezien, hè, als hij in het harnas overlijdt, gaat hij er heel anders uitzien dan we met Benedictus hebben meegemaakt?
Ja, we weten dat dus niet. Dat is grappig. Dus Benedictus was een bijzondere uitvaart. Hoe begraaf je een ex-paus? Dat was echt een grote vraag.
Want die bestonden tot dan toe.
Die hadden we niet. Nee. Dat hadden we niet. Daar was ook geen protocol voor. Dus er is toen een protocol aangepast. Maar het protocol van een regerende paus, ja, dat bestaat wel. Dus, en we weten dat paus Franciscus daaraan heeft afgeslankt onlangs. Maar we weten niet wat erin staat. Dus het zou zomaar kunnen dat zijn eigen uitvaart veel minder pontificaal en minder pompeus is dan die van zijn voorganger, Johannes Paulus II.
Ja, ja. Ja, ja.
En misschien wel meer op dit van Benedictus gaat lijken. Dan,
en weet wel waar die begraven wil worden.
Ja, hij heeft dat uitgekozen. Dus een groot deel van de paus ligt dus onder de Sint-Pieter. Dus rond het graf van Petrus. Dus de Sint-Pieter is gebouwd op het graf van Petrus. Daar zit een soort
crypte onder. Dan ben je in de buurt.
Ben je in de buurt. Maar deze paus wil daar niet. deze paus wil in de Santa Maria Maggiore. Dus de vierde eeuwse Mariakerk. Okay. De oudste Mariakerk ter wereld. En daar wil hij dicht in de buurt van de beroemde icoon voor het volk van de Rome. Die icoon waar het volk van Rome altijd zijn zorgen neerlegt. En hij wil daar in een hoekje wil die begraven worden.
Heeft hij gezegd waarom? Of?
Dat heeft nooit gezegd waarom. We weten niet waarom. We weten alleen dat het graf klaar is.
Maar was dat die beroemde icoon die de paus in... Dat is in maart 2020, ja. toen de coronapandemie was losgebarsten. Ja. Helemaal moederziel alleen op het
Sint-Pietersplein. Dat die icoon is dat, ja. Ja, dus het is het... Dus, dit is een paus van het volk, hè? Dus hij wil zijn daar waar het volk is. En hij wilde zijn bij die Maria-icoon die voor het volk van Rome de plek is waar men de zorgen neerlegt. Waar men het lijden ook mee gedeeld. Nou, en daar wil hij liggen. Dus dat is wel mooi. Ja. Dus het plekje is klaar. Je kunt het ook al zien waar het is. Maar hij is de enige. Of, ik geloof dat er nog een andere paus daar ergens in de crypte of zo ligt. Maar hij wil niet in het Vaticaan. Mm. En dat hoort ook erg bij hem. Dus jullie weten dat misschien nog. Toen hij gekozen werd, weigerde hij ook om in het Apostolisch Paleis te gaan wonen. Hij woont niet waar zijn voorgangers wonen. Hij wilde juist aan de andere kant van het Vaticaan.
In het gastenverblijf.
In het gastenverblijf, waar altijd mensen voorbij komen. En hij zei, als ik niet bij het volk ben, als ik gewone mensen niet tegenkom, dan word ik ziek. Dan word ik gek. Nou, dus het past heel erg bij zijn persoonlijkheid.
Nog heel even kort over het conclaaf. Want als je dus. Er is niet een soort profielschets voor de volgende. Paus, zeg maar. Dat al bedacht wordt, oh ja, daar moet hij aan voldoen.
Oh, dus er worden allerlei profielschetsen gemaakt. Door Vaticaan.
Hij heeft zijn eigen profielschets.
Ja, precies. Maar niet de paus zelf die al zegt van oké, zo moeten we een opvolger er ongeveer uit.
Nee. Want als een paus dat zou doen, dat mag helemaal niet. Nee. Dus je mag officieel ook niet over volgende paus als kardinaal.
Je
moet
over je graf regeren.
Maar elke kardinaal heeft in zijn hoofd op wie die misschien wel... we weten ook dat in wandelgangen tussen kardinalen er wel over gesproken wordt. Hè? Ja. Dus we hadden in onze krant een bericht over die anonieme kardinaal die nu een profielschets heeft gemaakt van hoe die de volgende paus moet zijn. En veel conservatieve landen.
Dat was een hele conservatieve stem.
Ja. Maar kijk, op dit moment zijn de conservatieve stemmen luider dan de niet-conservatieve, omdat zij in de minderheid zijn. Ja, dus dat is de kwestie. Dus 72, meer dan 72% van het huidige kardinalencollege... Nee, ik moet beter zeggen. 72% van de huidige stemgerechtigde kardinalen dus zijn door Franciscus...
Dat zijn de 80 minners, toch?
Ja, de 80 minners. De jongste, de jongeren, zeg maar.
De jongen.
De jonge jongens, de onder de 80. 72% daarvan zijn door de huidige paus aangesteld als kardinaal. Kardinaal gecreëerd heet het dan officieel. Ja. Dus er is veel voor te zeggen dat de opvolger niet een volledig tegenovergesteld beleid gaat voeren dan deze. Dat daar een zekere continuïteit is. Er zal wel iets aan worden bijgesteld en een beetje minder links of een beetje minder rechts of boven of beneden. En elke paus neemt natuurlijk ook zijn eigen karakter mee en zijn eigen kennis en zijn eigen zienswijze. Maar ik denk niet dat we op een grote revolutie moeten rekenen. Of een grote stap vooruit of een grote stap terug.
Maar heb je al eentje? We kunnen daar later nog een keer een podcast over maken, denk ik. Over het als het helemaal zover is of die kant op gaat. Maar heb je al een beeld bij van dat zou die persoon zou misschien wel de nieuwe paus kunnen worden?
Nou, voordat ik daarop zeg, antwoord: het speelveld is nog nooit, denk ik, zo open of lang niet meer zo open geweest als nu. Dat komt ook omdat de paus zijn kardinalencollege heel erg verbreed heeft. Er zijn kardinalen uit de meest gekke plekken ter wereld. We hebben nu een kardinaal uit Mongolië. Daar wonen 1500 katholieken. We hebben een kardinaal uit Tonga. Ik wist helemaal niet waar het lag. Ik moest het opzoeken. Ja, dus,
waar ligt het?
Ja, in de buurt van Australië daar. Zo'n klein eilandje. Waar zo'n vulkaanuitbarsting is geweest een paar jaar geleden. Toen jullie bij mij in Rome waren. En toen zaten we in de studios van Radio Vaticaan. Weet je dat nog? Ja. Dus hij verbreedt dat speelveld heel erg. En
het is nu echt een wereldkerk geworden. Ook als je kijkt naar dat college van kardinalen.
En dus daarom wordt het ook veel moeilijker. Ja. En heel veel kardinalen kennen elkaar dus ook niet. Dat is wel een probleem. Ja, dus een van de problemen is dat zij elkaar onderling niet kennen. En dat ze dus ook niet weten op wie ze eigenlijk zouden kunnen stemmen. En wat voor pauselijk vlees ze in de kuip halen. Als ze voor iemand... Nou, daar komen natuurlijk wel een aantal namen bovendrijven.
Noem er eens één.
Als het een Europeaan moet worden bijvoorbeeld, Dat is helemaal niet zo zeker. Als een Europeaan moet worden, wordt er nogal eens in Italië kijkt men graag naar Zuppi, de kardinaal van de aartsbisschop van Bologna. Heel sociaal bewogen man, Sant'Egidio-beweging. Doet ook heel veel vredesonderhandelingen. Hij heeft bijvoorbeeld de vredesonderhandelingen in Mozambique voor elkaar gebokst. Ooit. Dat zou een Italiaan kunnen worden. Ik zelf heb Anders Arborelius hoog zitten. Dat is de bisschop van de Zweedse aartsbisschop, dus een kardinaal. Die protestant was, ja. Katholiek is geworden. Vloeiend Nederlands spreekt, omdat hij in Brugge heeft gestudeerd. Als het een Europeaan zou worden, zou het hij het kunnen zijn.
Maar er zijn al heel veel Europeaanse
Ik kijk toch nog steeds wel graag naar Azië. Omdat ik denk dat deze paus graag een Aziatische kardinaal wil. Hij heeft veel Aziatische kardinalen gecreëerd. Er zijn op dit moment meer Aziatische kardinalen dan Afrikaanse kardinalen. Terwijl er veel meer Afrikaanse katholieken zijn. Ik denk bijvoorbeeld aan kardinaal Yu. Dus gewoon Yu, de Griekse IOU. Een Zuid-Koreaan. De volgende Wereldjongerendagen vinden ook in Zuid-Korea plaats. En dat is niet zomaar. Dus ik weet niet of je dat nog weet, maar in 2005 vonden die plaats in Keulen. En de Duitse paus werd vlak daarvoor gekozen. Hè? Dus of Duitse paus, Beierse paus moeten we eigenlijk zeggen. Maar de Benedictus XVI, die kon zijn entree maken tegenover miljoenen jongeren in Keulen. Een paar jaar later, 2013, vonden die plaats in Rio de Janeiro. En Buenos Aires is vlak in de buurt. Dus ik denk, ik zou me zomaar kunnen voorstellen dat die kardinalen ook denken, jongens, die nieuwe paus van ons, we gaan hem gewoon een mooie rode loper uitrollen. Laat hem in zijn eigen land die Wereldjongerendagen. Nou, dus waarom niet you?
Ja. Nou, dat gaan we meemaken. We gaan ook tegen die tijd daar vast weer een podcast aan wijden, Daniel. Laten we het eens even hebben over deze paus nog. De rest van deze podcast is hebben over waar komt deze man nou eigenlijk vandaan en waarom is die zo bijzonder als paus? Hij komt dus uit Latijns-Amerika, zei je. Hoe bijzonder is dat?
Nou, het is de eerste keer. Het is de eerste keer in de geschiedenis dat er een paus is die niet uit Europa of vlak rond het Middellandse Zeegebied komt. En die man neemt natuurlijk een hele andere zienswijze met zich mee. Een hele andere cultuur, een hele andere wereldblik, een hele andere manier van denken over wat de kerk is, wat theologie is, wat de werk is.
Noem eens een voorbeeld. Waarom is dat anders?
Deze man is aartsbisschop geweest van Buenos Aires. Dat is een gigantische stad met sloppenwijken. Sloppenwijken waar wij ons in Nederland en in West-Europa nauwelijks iets bij kunnen voorstellen. Armoede daar betekent iets heel anders dan armoede hier. Dat is. Hij heeft bijvoorbeeld in een van zijn oude interviews, toen hij nog geen paus was, heeft hij ooit gezegd: jongens, laten we gewoon een garage huren. En daar een kerkelijk centrum op oprichten. Ook al hebben we geen pastoor, ook al is het geen echte kerk, we moeten dicht bij de mensen zijn. Nou, dus dat is een van de dingen. Een ander ding is ook heel geopolitiek. Hè? Bijvoorbeeld de oorlog in Oekraïne op dit moment. Of de situatie in Gaza. Bekijkt hij niet door onze westerse bril. Hij kijkt daar naartoe vanuit zijn Latijns-Amerikaanse bril. En wij vinden dat heel ingewikkeld om te snappen. Maar
hoe verschilt dat?
Kijk, voor een Latijns-Amerikaan is het Westen de Verenigde Staten. En zij vinden ook dat wij veel te mak zijn ten opzichte van de VS. En de VS doet wat ze wil. Die VS, de Verenigde Staten, hebben in Latijns-Amerika militaire dictatuur na militaire dictatuur gesteund. Allemaal rechtse dictaturen met gigantisch veel doden.
Ja,
en
zolang ze maar niet communistisch werden, was het goed. Ja.
Dus zij kijken naar Rusland heel anders dan wij. Ja, dus wij zien Amerika als voorvechter van het Vrije Westen, van het Vrije Woord. Maar Latijns-Amerikanen zien in Amerika juist het tegenovergestelde van de voorvechter van het vrije woord. En hij krijgt dus, kijk ook heel anders naar een land als Rusland, dat juist door Amerika wordt aangevallen. Ja. Dus als de NATO opschuift naar het oosten, hebben Latijns-Amerikanen, zeker de wat linksere mensen, als je niet al te rechts bent, rechts bent daar. Snappen ze wel dat Rusland dat niet fijn vindt, dat de NATO zo dicht in de buurt komt. Ja. Dat is een andere manier naar de wereld te kijken dan wij.
Hetzelfde geldt natuurlijk voor Israël-Palestina conflict.
Ja, de Latijns-Amerika heeft geen Shoah gehad. Hè? Dus de Jodenvervolging, de Jodenvergassing is ons probleem geweest.
Dat is hun blik.
Dat is hun blik. Dus zij kijken ook anders naar de oprichting van de staat Israël dan wij in Europa doen. Ja. En zij zien juist de Palestijnen als het volk dat is verdreven van zijn eigen land. Dus die manier van kijken vanuit dat perspectief bepaalt ook in zekere zin de manier waarop de paus naar deze conflicten kijkt.
Ja.
En dat is voor ons heel ingewikkeld.
Hij is jezuïet. Dat is ook bijzonder.
Ja, dat ook nog eens een keer.
Dat ook nog eens een keer.
Ja. Jezuïet, hoe moet ik dat nou vertellen? Kijk, de Jezuïetenorde is, net als de Franciscanen, de Dominicanen en al die andere religieuze ordes in de katholieke kerk, een manier om geestelijke te zijn. Hè? Dus priester over het algemeen.
Ja, het is jouw smaak.
Het is een van de smaken binnen de, als je priester of religieus wil worden. Nou. En de Jezuïeten hebben een hele bijzondere manier om naar spiritualiteit en naar kerk te kijken. Dus allereerst zoeken zij graag de grenzen op. Ja, de periferie, dus het hele denken van
de Franciscus ook gebeuren.
De periferie. Dus men wil ook graag, Jezuïeten wil ook graag heel aanwezig zijn in de wetenschap bijvoorbeeld, in de natuurwetenschappen. Dus daar waar religie het de grenzen van het denken bijvoorbeeld, en de grenzen van het geloven, nou, daar willen ze zijn. En een hele bijzonder aspect van de Jezuïeten is wat we de Ignatiaanse spiritualiteit noemen. Dus de spiritualiteit van Ignatius van Loyola, de stichter van de club. En die spiritualiteit is erg doordrongen van het idee dat je in jezelf moet keren voordat je besluiten neemt. Dat je dingen doorgrondt. Dat je dingen, en dan gebruikt men in het Nederlands het woord onderscheid. Dus dat hele onderscheidingsvermogen is een spirituele zoektocht en een spiritueel naar binnen keren waar je luistert naar de geest.
Ja.
En
ja.
In Nederland kennen we allerlei jezuïeten die daar heel bedreven in zijn. En die ook door heel veel protestanten worden gevolgd. Via podcasts en dat soort dingen. Maar bijvoorbeeld een van de dingen die daar gezegd worden is, als je nou voor een belangrijke keuze staat, een levenskeuze, een beroepskeuze, een liefdeskeuze, weet ik veel, laat het allemaal maar opborrelen. Ook de negatieve stemmen. En als je het laat opborrelen en daar de ruimte voor geeft, dan is onderscheiden mogelijk. En wat daar individueel gebeurt, is eigenlijk Franciscus op wereldniveau collectief aan het doen.
Ja, dus dat is dat hele synodale proces.
Ja.
Waar je ook al heel veel over hebt geschreven bij ons. Bij ons. Laten we dat, ik wou zeggen, daar gaan we het zo meteen nog even over hebben.
Maar dat is dus een spiritueel proces, dat wil ik ermee zeggen.
Ja. Want hij werd dus ineens op, wat was het, 13 maart 2022?
2013.
Ja. 2013
werd natuurlijk alweer gekozen, 11 jaar geleden. Ja. Dat was een, voor de protestanten was het biddag. Was een bijzondere dag.
Biddag voor gewas en arbeid.
Precies.
Ja.
En op die dag gaan mensen op woensdagavond, een deel van de protestanten gaat dan naar de kerk. Ik had er overigens ook met mijn collega, toenmalig hoofdredacteur, Sjerk Kuiper. En opeens wit er ook. En zoals dat dan gaat. En ik de kerk uit om met de collega's te bellen van, hey, hoe gaan we dit verder aanpakken?
Hoe hoorde je het? Krijg je een appje of zo? Wat je
ja, het hing in de lucht, hè, dat het eraan zit te komen. Ja. Dus ik heet het op mijn telefoon. dat
wat je eigenlijk
alles
constant doet, toch?
Dank Dick. Ja, maar wat vond hij er zelf van, dat hij als paus werd gekozen, Franciscus?
Ja, dus hij was in 2005, toen Benedictus werd gekozen, was hij al goed de tweede. Of hij stond in ieder geval, hij had al een flink aantal stemmen gekregen. Maar dat
weet ik overigens van de film The Two Popes.
Ja, The Two Popes heeft dat voor een belangrijk deel in scène gezet. Maar we weten dat ook uit dagboeken, uit één dagboek dat een kardinaal heeft achtergelaten. Een anonieme kardinaal heeft een dagboek achtergelaten. Dus we weten precies hoeveel stemmen er zijn geweest. En toen dacht iedereen, nou, het is geweest, weet je. Dus zijn tijd is voorbij. Dus hij stond ook niet meer op heel veel lijstjes. Op heel veel lijstjes ontbrak hij ook van kanshebbers om een paus te worden. Ja, en toen op een gegeven moment, hij heeft daar wel een beetje over gesproken in interviews. Op een gegeven moment, hij vertelt zelf dat tijdens het eten, op een gegeven moment, tussen de tweede en de derde ronde, geloof ik, stemronde, kwamen opeens mensen naar hem toe en die vroegen, hoe is het eigenlijk met je gezondheid?
En dan weet je dat je
dan weet je dat de beuk de kant op gaat.
Ja.
En hij vertelde ook dat dan is zo'n stemronde, dus die briefjes worden dan voorgelezen en voordat ze verbrand worden en dan die rook natuurlijk, die rook komt uit die briefjes, hè? Dus die wat er verbrand wordt zijn die stembiljetten. Ja, en toen hij die twee derde
en dat doen ze dan een beetje bij, zoals het witte rook is, toch?
Als het wit moet worden, doen ze er wat bij. Ja,
ja, een goedje. Ja.
Een goedje. En hij vertelde dat hij aan die lange tafel zat, dus in een soort U-vorm. En toen kwam twee derde stemmen kwam in het zicht. En toen zei de Braziliaanse kardinaal, dus zijn buurman, zeg maar, in die zaal, maar ook de buurman in Latijns-Amerika, kardinaal Hummus, die zei tegen hem, die boog naar hem toe, fluisterde hem in zijn oor, Jorge, vergeet de armen niet. Jorge is zijn voornaam, vergeet de armen niet. En Franciscus zegt, en toen wist ik dat ik mezelf Franciscus moet gaan noemen. Ja. Vanwege de armen. Een droom van een arme kerk voor de armen. Franciscus van Assisi, de 13e eeuwse heilige. En een dag later of twee dagen later zei hij ook dat het ook met de aandacht voor het milieu en voor de schepping te maken heeft. Dus dat hing hij er nog wel achteraan. En hij vertelt ook dat op dat moment van zijn pauskeuze, heeft hij een paar keer verteld inmiddels, dat er een soort innerlijke vrede over hem kwam die hem nooit meer verlaten heeft. En hoe gaat het dan? Dan wordt zo'n paus naar het zogenaamde huilkamertje gebracht.
Ja.
Dat huilkamertje, daar mag je dan even uithuilen. En voor de rest van je leven mag je niet meer huilen. Dan moet je gewoon je werk doen als paus. En daar hangen drie togen. Er hangen drie togen klaar. In kleine maat, een middelmaat en een grote maat. En dan kiest men degene die het beste bij past. En dan moet je een bruggetje over. En dan kom je op het balkon van de Sint-Pieter.
Ja.
En dan word je dus aan Urbi et Orbi, aan de stad en de wereld, gepresenteerd.
Ja. En daar sprak hij de onsterfelijk geworden woorden goedenavond in het Italiaans.
Buonasera, zei hij.
Buonasera.
Ja, prachtig.
Ja. Ja? Waarom prachtig?
Nou, omdat, je moet je voorstellen, als die witte rook, kijk nu met onze televisiecamera's en we hebben en onze telefoontjes en toestanden. Als er witte rook komt, iedereen weet het. Dus die stad Rome is helemaal gek op dat moment. Dus dat stormt en dat roomt en dat rent de metro's vol en over de straten allemaal naar het Sint-Pietersplein. Want we willen de nieuwe paus zien. Het plein stroomt vol. En dan is het afwachten. Ja, hoe lang heeft hij nodig om in het huilkamertje nog even zijn laatste tranen te plengen? En dan gaat dat gordijn open. En dan staat dat plein dus vol met al die Italianen, al die studenten theologie die in Rome zitten. En dat is emotie.
Ja.
Dat is emotie. Dat gebeurt nergens anders ter wereld zo. En dan komt het verlossende woord.
Ja. Goedenavond. Heel bescheiden, hè? Bijna verlegen.
Goedenavond. Dus allereerst is het natuurlijk het habemus papam, hè? Ja. Wij hebben een paus. Dus die kardinaal zegt, wij hebben een paus. Gejuich, maar dan weten we nog niet wie het is. En dus het heel lang voordat je dan weet wie het is. Want dan gaat hij eerst zeggen alle voornamen, alle doopnamen. Ja. De kardinaal van de Heilige Kerk. En dan komt pas zijn achternaam. En dan wordt gezegd welke naam hij gekozen heeft. Nou, Bergoglio had niemand op het netvlies. Die Italianen kenden hem niet.
Nee, moest als een wilde gaan
die dachten,
googlen.
De Italianen dachten, nou, we hebben weer een buitenlander te grazen. Ja.
Nee.
En toen kwam ook nog een keer de grote verrassing dat hij Franciscus had gekozen als naam. En want dat was de eerste keer in eeuwen dat de paus niet een naam van zijn voorganger recycled. Dus het is een ongerecyclede pausnaam. We hadden dus nog geen Franciscus. Ja. Op de voorpagina van onze krant. Hè, Daniel, hoe zat
het?
Ja.
Werd het Franciscus 1.
Ja. Ja,
het idee van, ja, er hoort gewoon wel een cijfertje bij.
Ja, ja, maar net als Willem-Alexander wilde deze paus liever geen Romeins cijfer achter zijn naam. Maar als er nu een tweede Franciscus zou komen, wordt hij het natuurlijk wel. Maar goed, dan is hij niks meer over te vertellen.
Ja. Nee, precies.
Dan kies je daarvoor.
Maar deze paus heeft echt wel een enorme aanhang gekregen. Is dat vergelijkt ook wel met andere pausen? Is
nou, met nu, zijn voorganger, Benedictus. Ja,
wordt die echt wel op handen gedragen, ook buiten de kerk? Wat is zijn geheim?
Wat is zijn geheim? Deze paus heeft het pausambt in zekere zin gedemystificeerd. Het heeft het gewoon gemaakt. Het is een gewone paus. Er is een leuke uitspraak van een kardinaal en die zei, Johannes Paulus II. Mensen kwamen naar Rome om Johannes Paulus II te zien.
Ja, zijn voorganger, ja.
Waarom te zien? Omdat Johannes Paulus II was een theaterman. Die had in Polen, hij heeft ook theaterstukken geschreven. Hij hield van theater en hij kon menigte bespelen.
Hè? Hij maakte er een beetje een show van.
Ja, aan het eind van zijn leven was dat minder zichtbaar door die Parkinson natuurlijk. Maar zeker in de eerste 20 jaar, zeker in de eerste 15 jaar, was het een echte showman die het publiek wist te bespelen. En hij deed het fantastisch. Dus die kardinaal zegt, men kwam naar Rome om Johannes Paulus II te zien, om Benedictus XVI te horen,
de grote theoloog,
en om Franciscus aan te raken. Dit is de paus van de aanraking. Ik weet niet of jullie die foto ook nog in je herinnering hebben van die man met al die gezwellen op zijn hoofd.
Ja, die door de paus wordt aangeraakt.
De paus wordt aangeraakt. Dit is de paus van. Dit is niet de lerende. Dit is niet de paus die als een soort Paulus.
Grote stukken
schrijft.
Dat was zijn voorganger.
Zijn voorganger.
Ja.
Deze paus is de paus van Jezus die de blinden aanraakt en die de lammen aanraakt en de melaatse.
Die
en
dus ook niet bang is voor de mensen die naar ze toe gaat. Ja. Die.
Dit is zijn accent en ik denk dat hij daarmee heel veel goed wel heeft. Men ziet in deze paus dat het... hij is minder schuchter dan Benedictus XVI. Oh, binnen de 16e was eigenlijk heel verlegen. Groot intellectueel, maar eigenlijk heel verlegen. En deze paus, men ziet hier, ja, de authenticiteit straalt er vanaf. Het is ook een paus die kan huilen en die kan emoties tonen. En ja, ik denk dat hij het daarmee doet.
Ja. Ja.
En even kort nog, we hebben het al even aangestipt, die synodaliteit. Hè? Dus de leken moet het ook voor het zeggen ja, krijgen in de kerk. Moet ook wat te zeggen hebben, niet alleen maar de bisschoppen en dergelijke. Op welke manier krijgt hij die gewone gelovigen inderdaad aan het praten?
Dat is een grote vraag. Dus er zijn allerlei overeenkomsten hè, tussen Benedictus en Franciscus. En voor een heel belangrijk deel doet Franciscus ook niets anders dan wat zijn voorgangers al hebben gedaan. Ook Johannes Paulus II overigens. In zekere zin lijkt hij juist meer op Johannes Paulus II dan op Benedictus. Hè, als het gaat over interreligieuze dialoog bijvoorbeeld. Maar wat deze paus heel uitdrukkelijk onderscheidt van zijn voorgangers is dat hij vindt dat de katholieke kerk veel te klerikaal is geworden. Klerikalisme is een manier om te spreken over een soort twee kasten systeem in de kerk.
Ja, je hebt geestelijke en dan heb je een scheidsmuur.
Ja.
En dan heb je het gewone kerkvolk.
De kudde die aan de herder moet gehoorzamen. Zoals Paulus de.
Ja, precies.
Zoals Paulus Pius X zijn.
Ja, de herder gaat ook niet met een schaap overleggen. Welke kant gaan we op?
Nee. Het enige wat schapen moeten doen, zei Pius X, waren goed luisteren naar de herders en dan gedwee volgen. Dat staat letterlijk in een van zijn encyclieken.
En dan komt het wel goed. Ja.
En dan komt het wel goed. Deze paus neemt. De intuïtie van het Tweede Vaticaans Concilie, dus de jaren 60, over dat leken heel uitdrukkelijk dragers van Christus zijn. Ook de leken zijn dragers van Christus. Door de doop. En dat betekent dat ook dat zij, en nu citeer ik Benedictus XVI, dat zij mede verantwoordelijk zijn, niet alleen maar medewerkers van de geestelijke zijn, maar mede verantwoordelijk voor het handelen en het wezen van de kerk. Dat is een uitspraak van Benedictus XVI, maar waar Benedictus XVI zelf weinig als paus mee gedaan heeft. En deze paus doet dat wel. Dus hij wil heel uitdrukkelijk van alle gelovige leden van de kerk mede verantwoordelijk voor het wezen van de kerk zijn. Ja,
de Heilige Geest spreekt ook door gewone gelovigen. Ja. En niet alleen door priesters.
Nou, en daarmee heeft de doos van Pandora natuurlijk geopend. Want dan
ja, iedereen gaat nu ineens iets zeggen. Ja,
iedereen gaat iets zeggen. Maar daarmee komt ook de vraag op, ja, wat betekent het eigenlijk nog om priester, diaken of bisschop te zijn? Ja, wat is het specifieke van het ambt? Nou, en deze paus houdt van het openen van dozen van Pandora. Want hij denkt, ja, dat kan de geest in ieder geval een beetje waaien.
Maar als protestant luister ik hiernaar en ik denk van dat noem je in de protestantse traditie het priesterschap van alle gelovigen.
Ja, dus dat priesterschap van alle gelovigen heeft de katholieke
is dat
kerk
hetzelfde?
Ook. Ja, dus de katholieke kerk accepteert minstens officieel sinds 1964 het priesterschap van alle gelovigen. Spreken we ook over. Hè? Dus als we in de katholieke doopliturgie wordt gezegd, je bent vanaf nu priester, profeet en koning. Ja? Je deelt in het priesterambt, in het koningsambt, in het profetenambt van Christus. Maar dan hebben we onder die gelovigen een aantal mannen, alleen mannen, in ieder geval op dit moment, die uitgekozen zijn worden om
dat daadwerkelijk te gaan doen.
Niet daadwerkelijk, maar om dat sacramenteel Christus te vertegenwoordigen.
Ja.
In een sacramenteel priesterambt. Dus niet in het algemeen priesterambt, maar in een sacramenteel priesterambt dat ministerieel is, dat ambtelijk is en wat op Christus-presentie is uitgericht. Hè. Dus voor de katholieke kerk. Nou goed, en dat moet dus nu op een nieuwe manier samengedacht worden.
Dat we veel meer voor elkaar Christus kunnen zijn.
Ja, en ook voor de verkondiging van het evangelie. Ja, dus heel uitdrukkelijk is deze paus er heilig van overtuigd dat er een nieuwe evangelieverkondiging moet plaatsvinden. En dat iedereen daarbij betrokken moet zijn. Laten we ook het seksueel misbruik niet vergeten. Hè? Dus de vorige paus was er heilig van overtuigd dat het seksueel misbruik het gevolg was voor een belangrijk deel van de seksuele revolutie in de jaren 60.
Ja, toen is ook bij priesters een knop omgegaan en toen heel veel mis.
De cijfers die we hebben laten zien dat dat niet waar is. Heel veel misbruik vond ook daarvoor al plaats. Het Deetman-rapport in Nederland heeft het laten zien.
Ja, jaren 50 en zo.
Jaren 50, dat was vreselijk in de internaten. Ja. Ja. Dus het denken over seksueel misbruik als, oh, dat komt voort uit de seksuele revolutie. Het is allemaal veel te vrij geworden. We moeten weer terug naar de oude, of naar de traditionele seksuele moraal van de katholieke kerk. Is als het gaat over misbruik, onzin. Deze paus ziet clericalisme als oorzaak van misbruik. Want misbruik, seksueel misbruik, gaat altijd vooraf door machtsmisbruik.
Ja, precies, dus machtsverschillen.
Machtsverschillen, ja. En dus geestelijk misbruik. Dus dat clericalisme van die twee kasten die er in de katholieke kerk bestonden.
Geestelijke versus geestelijke gewone gelovigen.
Mm-hmm. Dat moet bestreden worden. Ja. Dus die synodaliteit is ook een manier om met dat misbruik om te gaan.
Een antwoord daarop.
Als wij leken, en waaronder dus ook vrouwen, medeverantwoordelijk maken, bijvoorbeeld voor priesteropleidingen. Als wij hen ook medeverantwoordelijk maken voor het berechten van priesters die over de schrift zijn gegaan. Als wij hen medeverantwoordelijk maken voor het beleid dat daar gevoerd wordt. Ja, dan zou je wel eens ander beleid kunnen krijgen.
Ja, dan gaat de angel eruit.
Maar als we nu even tot slot, want de afronden. Maar je hebt nu geschetst zeg maar hoe Franciscus het allemaal heeft aangepakt. Hoe groot is de kans, denk je, dat er bij de nieuwe paus echt op deze lijn doorgaat? Of kan er ook nog weer een, noem het even wat conservatievere paus komen die toch de boel een beetje weer de andere kant op draait?
Ik denk dat er is een zekere Franciscus vermoeidheid in het Vaticaan. Hè? Dus binnen het Vaticaan heeft Franciscus altijd mensen gehad. Een groot aantal van zijn medewerkers vinden hem eigenlijk gewoon niet zo leuk. Vinden hem eigenlijk ook wel
een beetje. Omdat hij zo onvoorspelbaar is.
Omdat hij onvoorspelbaar is, maar ook omdat hij aan hun macht rammelt.
Ja.
En zegt dat eigenlijk de dingen heel anders moeten. Dus deze paus is een paus die een cultuurverandering wil teweegbrengen. En terwijl die mannen die er nu allemaal zitten, die zijn allemaal daar op die plek terechtgekomen door het oude systeem. Ja? Door de juiste vrienden te hebben, door aan de juiste universiteit te hebben gestudeerd met mannen die al kardinaal zijn of al aartsbisschop zijn. Dus dat hele systeem.
En groot geworden met een idee dat je dus echt wat bent. Als je geestelijke bent, als je kardinaal bent. En dan is er ineens een paus die zegt, maar wacht even, je bent geen haar beter dan een gewone gelovige.
Nee. En hij zegt zelfs vaak dat ze slechter zijn dan de gewone gelovigen. En hij geeft ze flink op een achterste soms. Dus dat is helemaal niet zo makkelijk hoor voor die man. Dat is ook vaak een identiteitskwestie. Hè?
Dus die vermoeidheid is er? En wat zou dat die kunnen betekenen?
Dat zou ervoor kunnen betekenen dat men kiest voor iemand die, als het gaat over synodaliteit, in dezelfde lijn denkt. Daar kan men denk ik niet meer achter terug. Maar iemand die wat minder enthousiast gekke dingen gaat doen.
Geen jezuïet dus.
Een jezuïet, ja, dus je hebt verschillende soorten jezuïet hoor. Maar een jezuïet lijkt me inderdaad niet zo...
Moet er een iets bravere, voorspelbaar.
Iets bravere, iets voorspelbaar. Misschien iets diplomatieker ook. De andere vraag is, hoe gaat het met de seksuele moraal? Want wat er met de homostellenzegening is gebeurd, dat een heel continent, Afrika, zegt, jullie doen maar bij ons gaat het niet gebeuren. Dat is ongezien.
Dat is nog ongeveer wat om dat tegen een paus te zeggen, ja.
En dat is we hebben nooit in de eerdere geschiedenis, het is heel lang geleden dat zo groot, zoveel, het is nooit gebeurd, dat zoveel bisschoppen hebben gezegd, jongen, jullie kunnen in Rome vinden wat jullie weer vinden, maar dat gaat bij ons niet gebeuren. En dus dat die wereldkerk bij elkaar houden, als het gaat over nadenken over seksualiteit, is een gigantische opgave. En wat deze paus heel voorzichtig probeerde te doen, door te zeggen, priesters mogen homostellen zegenen, maar niet een homohuwelijk zegenen. En niet in de kerk, liever wat spontaan. 10, 15 seconden. Zelfs dat hele prudente liet in Afrika een gigantische bom barsten. Nou, ik denk dat men in het kardinale college daarover echt wel is gaan nadenken. En gaan denken, oeh jongens, je wilt toch niet hebben dat deze katholieke kerk gaat scheuren.
Ja. Schisma op.
Dank, Hendro, voor je toelichting over deze paus.
Ja, en ook jij als luisteraar, dit was het weer. Bedankt dat je weer bij ons was. We hopen dat je een beetje wijzer bent geworden over wat voor paus Franciscus is. Want hij is nog onder ons, hij is nog niet afgetreden. Hij is nog niet overleden op het moment dat we deze podcast opnemen. Vind je het leuk wat we doen met deze podcast? Dan moet je echt eens een abonnement overwegen op het Nederlands Dagblad. Of je inschrijven voor een van onze gratis nieuwsbrieven. Bijvoorbeeld de nieuwsbrief ND Katholiek. Die maakt Hendro 2 keer per week. Daarin kun je alles lezen over hoe het gaat met de wereldwijde katholieke kerk. En natuurlijk met de paus. Inschrijven kan via nd.nl/nieuwsbrieven. Tot volgende week.